Geliefde Vader in de hemel, we danken u dat we zo tot u mogen komen. En dat inderdaad, Heere, de wereld, of het leven zelf, dat het alleen geleefd kan worden in uw hand. Neem gij dat zo, Heere, die dingen die zo in de weg zouden zitten. En dan neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan u, Heer. Dat we zo in het volle licht van de Heer Jezus Christus mogen wandelen. Dat we werkelijk mogen zeggen, ik wandel in het licht met Jezus. Hemelse Vader, dat als we zo uw woord openen, dat gij zo ook duidelijkheid geeft aan uw woord, zodat onze harten dit mogen ontvangen. Zodat gij zo door uw woord bij uw Heilige Geest onze levens zo kunt veranderen en leiden tot eer en heerlijkheid van uw naam. Heer, dat we waarlijk komen tot de plaats waar gij ons hebben wil. Dat we mogen zijn, Heer, wat gij wilt dat we zijn. Dat we doen die dingen die gij wilt dat we doen. Vader, dat in alles de Heer Jezus de eerste plaats mag hebben. Vader, zo vragen we dat gij zo ook deze lippen wilt zalven, dat we samen mogen zien de waarheid van uw woord. Dat de Heer Jezus zo hierdoor verheerlijk mag worden. We zeggen u dank in zijn naam. Amen. God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. De sterrenpracht is bij hem nacht, hoe hel zij schitteren mogen. En wij belaan met euveldaan, wat zijn wij in zijn ogen? Heer, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Ja, amen, ja, op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Heel mooi lied, hè? God enkel licht. Alleen God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Alleen met God is er leven. Wil je Bijbel openen naar de 1 Thessalonicenzen, het 5e hoofdstuk. Om even een klein beetje erbij te halen vanavond. Even een duidelijkheid en een paar dingen. Maar om even er iets bij te halen. Vorige week zijn we begonnen. En hebben we gesproken over de wederkomst van de Heer Jezus. We geloven dat hij heel spoedig zal zijn. Ook hebben we daar een zondag nog aan gehaald. De week daarvoor waren we bezig met 1 Petrus 3 vers 15. En dat was een gereedheid en een bereidheid. En dan krijgen we hier in 1 Thessalonicenzen 5. Dus alle vier die hoofdstukken daarvoor spreken van de wederkomst van de Heer Jezus. En zo ook dit 5e hoofdstuk spreekt van de wederkomst van de Heer Jezus. Ook het 2e boek van Thessalonicenzen spreekt daarvan. Maar hier in 1 Thessalonicenzen 5, vers 22, onthoudt u van alle schijn des kwaads en de God des vredes zelf heilig u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Je ziet, God die begint met geest. Je ziet hier de drie eenheid van het lichaam. Geest, ziel en lichaam. Hoe spreken wij daar meestal over? Lichaam, ziel en geest. Hoe zou dat komen? Als je herinnert de tijd dat we aan de tabernakel gesproken hebben, dan herinner je dat God die komt van binnenuit naar de mens toe. Maar de mens gaat van buitenuit naar binnen toe, naar God toe. Zo God komt zo tot de mens, maar de mens die komt bij het kruis naar God toe. En we gaan dus even kijken naar die geest, die ziel en die lichaam. In Hebreeën 4, vers 12, dan zien we iets daaraan gaande. In Hebreeën 4, vers 12 staat er: want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En nu zien we hier hoe het gaat. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. En der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Zo, we zien hier het woord van God gaat tussen de ziel en de geest in. We hebben net gemerkt dat we hebben eerst gesproken zoals God het zegt, geest, ziel en lichaam. Wij komen en we zeggen lichaam, ziel en geest. Als je nou terugdenkt aan Adam, toen Adam in de paradijs wandelde, toen zat er iemand die kwam eraan en die zegt: die mens, dat is Gods mooiste schepping, daar wil ik baas over zijn. En zo die zegt: hoe kan ik dat doen? Hoe kan ik daar binnenkomen? Want het is net als een burcht, zo heeft God hem ingesteld. Maar er zijn ingangen waardoor je binnen kunt komen. Hoe kun je binnenkomen? Er zijn verschillende gangen waardoor je binnen kunt komen. Dan had hij met geweld kunnen komen, maar dan had hij het nooit genomen. Hij kwam met listigheid. En wat deed hij? Hij sprak aan het gehoor. Dus het gehoor is een van de ingangen tot de mens, de vaste burcht, zou je het mogen noemen. Hè? Want het was de vaste burcht van God. Maar er waren ingangen. Nu zijn die ingangen, die zijn nog niet veranderd. Hoeveel ingangen zijn er? Vijf ingangen. Wat zijn ze allemaal? Ogen, het gezicht dus. Oren, het gehoor. Neus, de reuk. De mond. Gevoel. Zo, dat zijn de ingangen. Nu hebben we het helemaal alleen maar over het lichaam. Niet over de ziel. We hebben het over het lichaam. En dus er zijn ingangen van het lichaam naar de ziel toe. Het zijn wonderlijke dingen. Als je iets hoort, dan gaat er van binnen iets werken. Als je iets ruikt, dat kan ook een hele werking teweeg brengen. He? Je vrouw moet maar eens een ledenkoker zijn. En je ruikt dat. Oh, en dan is er... Het is eigenaardig, hè? Maar dan kan het haast een klein beetje ongeduld oproepen, want het zal nog zo lang duren voordat je eindelijk eens wat krijgt. Tenminste, dat is mogelijk, dat kan. Ja. Vooral als ze er voor de volgende dag bezig zijn, dan is het helemaal een ramp natuurlijk. Maar goed, dus je ziet die verschillende openingen waardoor de mens bereikt kan worden. Die ziel. En iedereen is zo bereikbaar. Maar nu zit er ook blijkbaar een plaats, dat lezen we hier tenminste in Hebreeën 4 vers 12. Er zit een plaats tussen die ziel en die geest. Nou, we komen die ziel nogal eens een keer tegen in de Bijbel. Hè? Pas hebben we ook een keertje op een zondag, hebben we een keer een tijd genomen om over die ziel te denken. Laat ons bijvoorbeeld even teruggaan naar de psalmen. En dan, daar zie je toch heel wat aangaande die ziel. En neemt dan een van de... Laten we eerst psalm 62 bekijken. En dan zien we daar iets aangaande die ziel. Psalm 62. En we lezen in vers 2. Immers is mijn ziel stil tot God. Hier is een geruste ziel. Een rustende ziel. Je ziet hier geen... Hij zegt, van hem is mijn heil, immers is hij mijn rotssteen. Mijn heil, mijn hoog vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen. Dit is die rustende ziel. Maar we hebben ook andere zielen. Nou, als je bijvoorbeeld teruggaat tot psalm 42. En psalm 43 die zoals het ware naast elkaar liggen. Dan krijg je daar een heel andere kijk op die ziel. Dan krijg je die kijk op die ziel van de schreeuwende ziel. Dat begint met de schreeuwende ziel. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel. Dat is een schreeuwende ziel. En dan zie je de dorstige ziel daarna. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. We hebben het ook gehad een zondag over het verschil tussen verlangen en begeren. Je zou kunnen zeggen dat begeren is een zeer sterk verlangen. En dan, als je dan verder hier in deze psalm gaat, dan lees je in vers 6, dan zie je een nedergebogen ziel. Een nedergebogen ziel. Zie je? En dat is ook een onrustige ziel. Die kom je later ook weer tegen in vers 12. Je ziet hoe die herhalingen hier geregeld voorkomen. Die nedergebogen ziel, die onrustige ziel. En wat doet die ziel eigenlijk? Wel, die vraagt zich af, waar is God? Die is bezig met waar is God? En waar zou dat toch allemaal op vastzitten? Als je dan bijvoorbeeld een beetje verder gaat en je kijkt naar psalm 43 en het laatste vers daarvan, dan heb je die weer, die nedergebogen ziel. Die onrustige ziel. En dan zeg ik, hey, hoe kan dat toch? Die schreeuwende, nedergebogen, onrustige ziel. Kennen we allemaal wel. Maar we lazen er net ook van een rustende ziel. Zo, we hebben de onrustige ziel, maar we hebben ook de rustige ziel. Ik moet eigenlijk eerst denken aan David. David heeft ook veel geschreven. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan Davids leven, en dan kom je in 1 Samuel, en dan zie je dat in het 16e hoofdstuk wordt hij daar gezalfd als koning. En in de volgende 7 jaar wordt hij voortdurend vervolgd. Hij is al gezalfd als koning, maar heeft een voortdurende vervolging van de tegenwoordige koning. Geregeld komt hij die vervolging tegen. Dag na dag. En veel van de psalmen zijn ook natuurlijk daaruit. Bijvoorbeeld psalm 142 hebben. Goed. Maar dan sta ik eigenlijk te versteld van dat wanneer hij bijna tot de plaats is dat dit is het einde, nu wordt hij koning, dan komt er als het ware een climax. Want in het ene laatste hoofdstuk, in hoofdstuk 30 van 1 Samuel, dan lezen we aangaande David dat hij was met zijn mannen, hij was dan in het land van de Filistijnen, en dan komt hij tot de plaats. En ze zouden ook met de Filistijnen meegaan, maar ze worden naar huis gestuurd. En ze komen terug en hun hele plaats is in brand gestoken. En de vrouwen zijn meegenomen en alles dat ze hadden is meegenomen.
En dan staat er, en de mensen zijn gereed om hem te steinigen. Er was niks meer over. Je zou zeggen, nou, nu zal David zeggen, bekijk het maar jongens. Wat zal hij nu nog kunnen doen? En dan zegt hij dat hij bemoedigde zichzelf in God. Hij bemoedigde zichzelf in God. Vreemd, hè? Dat na al die tijd, na 7 jaar van vervolgd worden, terwijl je al als koning gezalfd bent, dan zeg je toch, ja, er zal wel iets verkeerd gegaan zijn. Ja. Zo zou die ziel dan toch wel denken. Onze ziel die denkt, die is bezig met gedachtes. Maar wat voor gedachtes is onze ziel bezig? Wat voor gedachtes is onze ziel altijd bezig? Wat denk je? Goed, laten we ze vleeselijke gedachten noemen. Vleeselijke gedachten, daar is die ziel altijd mee bezig, want dat is hem eigen. Verder kent hij niet. Zo nu lezen we hier, of we lazen net in Hebreeën 4 vers 12, daar komt het woord van God en dat gaat iets doen. En wat doet het? Het wordt hier genoemd een zwaard. Een tweesnijdend scherp zwaard. En wat doet het? Het verdeelt iets. Het brengt die scheiding. Wat tussen? Tussen ziel en geest. Nu weten we, zijn in dus in deze 3 delen, als we zo even mogen noemen, zijn we dus geschapen. Maar we zijn geboren in zonde. En dus, die geest is dood tegenover God. En nu komt dat woord van God, en het werd genoemd in Hebreeën 4 vers 12, het werd genoemd krachtig. Het werd genoemd levend. Nee? Zo, het komt om iets te doen. Het komt om leven te geven. Het komt om te doordringen tot het diepste van de wezen van de mens. Dat niets anders doorheen komt. Er is niets anders. Er is ook absoluut niets anders dat daar doorheen kan komen. Want zoals dat lichaam 5 poorten heeft, heeft die ziel ook 5 poorten. Maar hoe wordt de geest aangesproken? Hoe wordt de geest aangesproken? Eigenlijk, we kunnen zeggen, er zijn er 3. Maar toch komt het, eigenlijk is er maar 1 poort waardoor werkelijk die geest binnengekomen kan worden. Nou, dan gaan we even terug naar het Nieuwe Testament, naar 1 Korinthe. Even een paar duidelijkheden daar aangaande. En als je bijvoorbeeld voor jezelf een cirkel zou maken, zo, en je hebt er 5 poorten in, dan heb je de eerste cirkel, dat is het lichaam. Grieks woord soma. En dus daar zie je die 5 poorten van gehoor en gezicht en zo al in. Dan krijg je de volgende cirkel daar binnenin. Ook weer met 5 poorten. En dan hebben we de verbeelding. Ieder kan zich dingen inbeelden. Dat is een van de grootste gaven die we hebben, hè? Om dingen in te beelden. En dan hebben we het geweten. Iedereen heeft een geweten. Romein 1 vertelt ons dat, hè? Dat iedereen een geweten heeft. En dan heeft iedereen een geheugen. Kan klein zijn, kan groot zijn, maar. En dan heeft iedereen verstand. Nou, het is natuurlijk zo, als we geen hersenen meer hadden, dan zouden we niet meer functioneren. Want het hele lichaam functioneert op de commando's van wat er van boven naar beneden komt. Zo. En dan krijgen we daar De genegenheid of de aandoening, dat is een andere poort. Zo hebben 5 poorten daar, aangaande de ziel. Maar, nu is het de bedoeling dat we verder naar binnen gaan. Als we even terugdenken aan die tabernakel, dan hadden we daar het voorhof. En dan hadden we, wat we noemen de tent. Daar had je het heilige eerst. En dan het heilige der heiligen. En daar, er was licht aangaande het heilige. Maar in het heilige der heiligen, daar troonde God. Daar troonde God. Nu komt dus God met zijn woord en die komt tot die geest. Dan gaan we eerst even lezen, sinds heb je dat gevonden, in 1 Korinthe 3. En dan zien we eerst die uiterlijke mens. Of laten we hem de uiterste mens noemen, als je er een woord voor wil hebben. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Dus hier hebben we het over de vleeselijke mens. Maar als je een klein beetje terugkijkt, dan staat er in hoofdstuk 2 en vers 14, maar de natuurlijke mens. Hier hebben we de natuurlijke mens. En wat is er de natuurlijke mens? Daar gaat het even over het begrijpen. Die begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn hem dwaasheid. Kan ze niet verstaan. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Dus alleen de geest kan die onderscheiden. Zo, we krijgen dat lichaam, dan die ziel. Maar nu is het, die ziel, die zit nog alles in de penarie. We hebben gezien, die schreeuwende ziel, die nederbuigende ziel, die onrustige ziel. En zo komen we die iedere keer tegen, ook vooral in de psalmen. Nou, dan krijgen we dus, als we naar binnen dringen, dan krijgen we iets anders. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we de geest. Maar hoe komen we daar binnen? Hoe komt God binnen en neemt die plaats in van het heilige der heiligen in ons? Laat ons even terugdenken bijvoorbeeld aan David, hoe hij gezalfd was als koning. En waarom, zou je denken, was nu die tijd eerstelijks al van 7 jaar van vervolging? Daarna nog eens even een piek om te zeggen, nou, dit zou het einde wel kunnen zijn. Want nu keert iedereen zich tegen me. Hoe kan dat nu? Wat zijn al die dingen? Of, als je bijvoorbeeld de verschillen neemt tussen de mensen. Neem bijvoorbeeld in het Oude Testament had je Jacob en Esau. Je had ook weer Saul en David. En je ziet de verschillen in die personen. De ene zijn zielspersonen, zou je kunnen zeggen, en die andere zijn geestespersonen. Esau, die was helemaal ingericht en die begreep niet de dingen van de geest van God. En zo was het ook gesteld met Saul, die was ongehoorzaam aan hetgeen dat God hem vertelde. Zo zie je dat later ook in het Nieuwe Testament, er staan er ook twee scherp tegenover elkaar, allebei discipelen van de Heer Jezus. De een is Petrus en de ander is Judas. Je ziet wat Petrus is en je ziet wat Judas is. En je ziet dus waar ze allebei mee bezig waren. Ja, je kunt wel vallen, daar ging het niet over. Het ging er niet over dat of Jacob, als we die als mens bekijken, of David, als we die als mens bekijken, Of Petrus, als we die als mens bekijken, dan zien we natuurlijk dat we allemaal hetzelfde zijn in die richting. Maar waar waren ze mee bezig? Ze waren bezig met de dingen van de geest. Ergens kom je in ieder van die levens en kijk maar door al de karakters in de Bijbel, door al de mensen in de Bijbel, dan kom je in ieder een crisis tegen. Er is een crisis in ieder leven. Er zal ook een crisis in jouw leven zijn. Dat komt er altijd. Vaak meer dan eens. Maar er is altijd een crisis. Wat is die crisis? Waar ben je dan mee bezig? Wat is de moeilijkheid? Nou, hoe komt die geest van God, die heilige geest van God, hoe komt die in dat heilige der heiligen tot zijn zetel? Is dat gewoon maar een kwestie van laat me even binnen, dan neem ik even over? Ligt het zo eenvoudig? Als we bijvoorbeeld het evangelie vertellen van de Heer Jezus Christus, is het dan gewoon, oh ja, iemand heeft dat, die heeft het begrepen, en dus nu maken ze hun keuze. Stellen? Of is er eigenlijk meer? Nou weet ik dat als we het evangelie gaan brengen, als we het evangelie in iemand geven, dan gaan we daar niet over puzzelen hoe dat allemaal zit. Maar ik denk, als we er zo mee bezig zijn, is het goed dat we eraan denken, want dan weten we eerstelijks, hé, er is iets in mijn leven aan de hand. En wat is dat? Want ik denk dat iedereen het wel eens tegenaan bokst en zegt, dat zien we toch in de psalm ook iedere keer. Wat is er in mijn leven aan de hand? Hoe komt dat er dit of dat gebeurt in mijn leven? Heb je wel eens opgemerkt dat als jouw wil en de wil van een ander tegen elkaar komen, dan werkt dat niet goed. En de meer, moet goed overdenken, de meer dat je van iemand houdt, de erger dat het is. Denk er maar over na. De meer dat je van iemand houdt, de erger dat het is. En het ergste is jouw wil tegen Gods wil. Of, om nog duidelijker te zijn, Gods wil komt eraan en jouw wil moet wijken. Of nog sterker, die moet gebroken worden. Gebroken worden. Moet je denken, ik denk nog even terug, vooral aan David, wat een koning hij geweest is. Hè? En dat we nog steeds aan hem denken, want er is niets dat verder vooruit staat dan koning David. Daar zullen we allemaal mee te maken krijgen. Als we er nog niet mee te maken gehad hebben, dan zul je dat in de toekomst nog een keer mee te maken krijgen. Hè? Want de Heer Jezus die komt te zitten op de troon van zijn vader, David. Zo, je ziet, nou, waar die doorheen gegaan is, voordat hij die koning werd die was, die herinnerd zal worden door alle eeuwigheid heen. Nou, wat gebeurt er in dat leven? Wat is er nodig in dat leven? Wat is er nodig om voor God werkelijk een mens ten volle te gebruiken? Ten volle te leiden? Ten volle te laten zien wat hij voor hem heeft? Wat is er werkelijk voor nodig? Ja, dan kom je dus van die ziel. Dus nu zijn we dan eventjes terugdenken aan die uiterlijke mens. Wat is God ermee aan het doen? Die moet die afbreken. Afbreken. Je bent nog in Korinthe. Kijk even terug naar het eerste hoofdstuk. Ik denk dat er geen duidelijker stukje is daaraan gaande dan dat. 1 Korinthe. En dan lezen we van vers 18. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Zo, je kunt het zo goed niet uitleggen of het is dwaasheid, want ze kunnen het niet begrijpen. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Nou, een van de dingen die er vaak gedacht wordt, er zit een groot verschil tussen een talent en een gave. Een talent, die krijg je bij je geboorte. Een gave, die krijg je bij je wedergeboorte. Nu is er vaak de gedachte, wanneer je wedergeboren wordt, dat nu gaat God die talenten gebruiken. En meest van de tijd zet hij die talenten opzij. Want dan geeft hij een gave voor. Dus het is heel belangrijk dat we zien het verschil tussen de talent. Soms komt er iemand en zegt, oh, die heeft talent. Zwaar. Betekent dat dat God zijn talenten gaat gebruiken? Ik zeg niet dat dat niet kan, maar laat ik er wel bij zeggen dat het onwaarschijnlijk is. Want de talent is het natuurlijke van de mens. En dat natuurlijke moet juist opzij gezet worden. Dat natuurlijke dat jij en ik kunnen, dat jij en ik willen doen, moet juist opzij gezet worden. Het moet helemaal het werk van de geest zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we dit zien, want anders gaan we door zoals we zijn. Dat is niet de bedoeling. Hè? Het is de bedoeling dat we in de climax leven. Altijd verder gaan. Altijd verder gaan, altijd omhoog. Hè? En dat kan, dat is de bedoeling van God. Maar dan is het ook wel goed dat we zien wat er gebeurt. Meest van de tijd wordt er acht geslagen op de talenten. En dan is iemand nog niet ver genoeg gegroeid in het geestelijke leven, als hij dan bekeerd is. En dan zeggen ze, oh, jij hebt talent, ga maar mee en dan kunnen we die mooi gebruiken. Is dat de bedoeling van God? Nee. Het is de bedoeling van God dat hij de gaven die hij geeft. Dus het gaat niet om de talenten die we natuurlijk hebben. Het gaat om de gaven die we van God gekregen hebben. Dat we die ontwikkelen. Die moet ontwikkeld worden. Maar als we denken, ja, maar dat talent van mij dat werkt beter dan die gaven van God op dit moment. Zo lijkt het vaak wel. Zo, we moeten gaven, moeten we ontwikkelen. Als ik de gaven heb, van het onderwijs of van evangelisatie, dan kan ik die wel ontwikkelen, maar dat moet ook gebeuren. Hoe moet die ontwikkeld worden? Die moet eerst ontwikkeld worden door de studie van het woord, want anders gaat dat niet. En als je ook de gaven heeft van muziek, en dat zit erin, dan zal die moeten studeren zien hoe die nootjes vallen. Hè? Want anders kun je er niet mee verder. Zie? Zoiets moet ontwikkeld worden. Ik zeg, wanneer het een gave is, wanneer het een talent is, dan is dat een heel andere zaak. Zo God zet vaak het natuurlijke opzij, zodat hij de mens geestelijk mag gebruiken. Maar omdat dat natuurlijke zo sterk is. Sterk? Ja. Kijk hier maar. Want dat zegt hij ook. Hij zou het verstand. Nou, je zou zeggen, dat mag we toch wel gebruiken, hè? Hij zegt, ik zal het verstand, de verstandige, zal ik er niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Denk nou eens eventjes aan Paulus. Als er iemand het woord van God kende, dan kun je toch gerust zeggen, dat was Paulus. Die kende die oud-testamentische boeken, de profeten, die kenden niet. Die was geleerd aan de voeten van Gamaliel. Een professor, een dokter van de wet. En dus je zou zeggen, nou ja, die Paulus die weet al zoveel als die wanneer die bekeerde jongens zijn, die kan zo aan de gang. Nee, God zegt, nu moet je eerst dat natuurlijke afleggen. Dan moet ik eerst mee klaarkomen. En dan kan ik met het geestelijke, weet je, kan ik verder. En dat heeft een heel tijdje geduurd voordat hij zover was. En ik denk, ja, eerlijk gezegd, dat Paulus meer van het Oude Testament wist dan wij met z'n allen samen. Huh? Dan zou ik tenminste, voor mezelf, zou ik me daar direct onder scharen. En toch zegt hij, hey, Paulus, eerst moet er iets anders met je gebeuren. Wat moet er eerst gebeuren? Je moet eerst zien wie jij bent. En daarna kun je zien wie ik ben. Is er iets belangrijkers in jou en mijn leven dan dat we zien wie wij zijn? En dan wie God is. Heb je dat wel eens gebeden? Heer, laat me zien wie ik ben. Dat kan een heel verhaal worden, hè? Dat is niet het beste gebed dat je kan doen. Het is wel nodig. Maar het is niet het fijnste wanneer God dat laat zien. Maar als je daarna mag bidden, Heer, laat me uzelf zien. Dan wordt dat de verrijking van je ziel. Want dan is het niet meer de ziel, maar de vervulling van de geest. Nou, we lezen dat dus hier. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Jongens, als je toch denkt aan de wijsheid van de wereld. De dingen die de mensen weten. De dingen die de mensen uitvinden en doen vandaag. En in de tijd uitgevonden hebben. Ze zeggen, nou, dat is toch geweldig, hè? Maar God die zegt, hij heeft die wijsheid dwaas gemaakt. Dat is waar. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend. Zie je dat? Hoe de wereld God niet kent door wijsheid. Er is geen wereldse wijsheid die God kan kennen. Door wereldse wijsheid kun je God niet kennen. Door natuurlijke wijsheid kun je God niet kennen. En door natuurlijke wijsheid kun je God niet dienen. En door natuurlijke wijsheid kun je God niet volgen. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend, door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid. Zie je dat? Door de dwaasheid van het prediken. Zalig te maken die geloven. Geloven. Dat woord komen we nog meer tegen. Hè? Zalig te maken die geloven. Niet die het begrijpen. Niet die zeggen ik heb het gezien. Nee, die geloven. Door de dwaasheid van het prediken. Lezen we hier. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Zie? Zo. Dus de ene zoekt een teken, de andere zoekt wijsheid. Zeg, wat zoek je zelf? Wat zoek je in je leven? Ja, ik denk dat het goed is om te denken, ja, wat zoek ik in het leven? Huh? Wat zoek ik in dit leven? Waarom ben ik hier? En wat zoek ik erin? Doch wij prediken Christus, de gekruisigde. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ergernis. Zie dat? De prediking van het kruis. Een ergernis. En een dwaasheid. Dat zo genoemd kan worden, hè? Wat een diepte van gedachten. Die prediking van het kruis is een ergernis. Kun je dat begrijpen? Dat een ergernis is? Ik denk aan die edele dame die ons net eventjes vroeger in de avond belde. En die zegt, je snapt toch niet dat zo'n mooie boodschap. Dat niet meer aangenomen wordt. Zo'n mooie boodschap. Ik denk ze wel 3 keer gezegd heeft. Zo'n prachtige boodschap. Dat mensen dat toch niet aannemen. Waarom niet? Zou het te maken hebben met dit? de ergernis van het kruis. Wat is dat kruis? Het kruis spreekt van sterven. En als we niet gestorven zijn, kunnen we niet opstaan. En dan is er geen nieuw leven. En je begint bij dat kruis. En dan zie je dat sterven. En wat zeg je dan? Dat is een ergernis. Dat gaat tegen die ziel in. Zie? Dat gaat tegen ons leven in. Dan sterven iedereen. Hier is iemand van 91 jaar. En die vertelde me over mijn tante die met 95 gestorven is. En ze had gezegd, als ik ga sterven, dan moet je bij me komen. Ze wou niemand anders hebben dan dat deze dame bij haar kwam. Wij kennen haar goed. En ze zegt, je tante zei, toen ze ging sterven, ik wist niet dat het zo moeilijk was. Ik wist niet dat het zo moeilijk was. Weet je waarom? Omdat sterven doe je alleen. Sterven doe je alleen. En we kunnen denken aan het sterven van hier, het verlaten van deze aarde. Dat doe je ook alleen. Maar ook het sterven aangaande het kruis. Dat doe je ook alleen. Dat kan niemand anders voor je doen. Dat kan niemand anders voor je meemaken. Daar kan niemand anders je bij helpen. Daar kan alleen God je bij staan. Dat sterven aangaande het kruis. Dat is het moeilijkste wat je tegenkomt. En we zitten hier vlakbij, zo we kunnen 1 Korinthe wel even vasthouden. En dan gaan we een heel bekend vers lezen in Galaten 2. Ik weet, misschien kijk het wel uit je hoofd. We gaan toch even bekijken en even doornemen. Het zegt iets positiefs. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik. Ik is dus gekruist, dus die is gestorven. Wat wel verschrikkelijks geweest zijn, hè? Voor die ik. Harde dood, die kruisiging. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En nu zegt hij, nu vat ik het, ik doe de genade Gods niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Hier dus, we kunnen ook naar Romeinen 6 gaan en verder, maar hier dus even het punt van gekruist. Wat is er hier gebeurd? Sterven. En het sterven doe je alleen. Daarom is dit een moeilijke zaak. Nou, dan gaan we even terug. En dan zien we dat dat toch de prediking is. Die prediking van het kruis. Daar begin je, daar eindig je, daar kom je altijd weer aan terug. Dus je komt altijd bij dit punt. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. En het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Ik denk dat dat duidelijk is. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet veel wijzer zijt dan het vlees. Niet veel machtiger, niet veel edeler. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. Dat is bijzonder, hè? Dat zou de wereld nooit zo doen. Dat zou het natuurlijke nooit zo doen. Het natuurlijke gaat hier helemaal net precies anders mee om. Zie? En God gaat hier anders mee om dan de wereld. En God gaat hier anders mee om dan de natuurlijke mens. Dus je ziet hoe God de natuurlijke mens opzij zet en zegt, ik wil een geestelijke mens. Een die gestorven is. Want die in gestorven is, die is ook opgestaan en die heeft ook een nieuw leven. Ja. Dus we komen bij dat kruis. En dat kruis, dat is een langzame dood, hè? Een heel langzame dood. Maar dat woord van God, dat komt nog steeds als dat tweesnijdend scherp zwaard, komt dat naar ons toe en het zet iets uiteen, het zet iets apart. En dat is de ziel en de geest. En God die wil die geest in beslag nemen, hij wil daar wonen. In het heilige der heiligen zie je, daar troont God boven het verzoendeksel. Daar troont God. En van daaruit laat hij zien. Zie? Zo, wanneer in ons leven God wil tronen in het binnenste van ons, in de innerlijke man, die wil van God, die komt dus tegen de wil van de mens. Als je nu bijvoorbeeld het evangelie geeft, dan raak je vaak de emotie. De mens kan zeggen met zijn verstand, ik begrijp het. Maar, dan is hij nog niet wedergeboren. Het is wanneer zijn wil overgegeven is aan de wil van God. Nou, dan krijgen we eerst in het leven met God, krijgen we de rechtvaardigmaking. Dat is eerst. We zijn gerechtvaardigd door het geloof en we hebben vrede met God door de Heer Jezus Christus. Dat is eerst. En dan krijgen we de reiniging. En de reiniging komt door het woord, lezen we in Johannes. Hè? Zijn woord is de waarheid. En de waarheid die reinigt. Nu zijt gij rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Zo dat woord dat reinigt. Zo dat woord dat is bezig om de Heilige Geest de plaats te geven die eigenlijk, we zijn gekocht en betaald. Dus ge weet, dat hebben we pas gehad, je bent niet meer van jezelf, maar je bent gekocht met het bloed van de Heer Jezus. En daarom behoor je, zo nu de Heilige Geest, die wil die plaats innemen, die behoort die plaats toe in het heilige der heiligen, van waaruit hij dat leven kan leiden. En zo hij neemt het zwaard van de geest, het woord van God, en dat komt zo tot het hart, om daar een plaats te vinden, want die ziel, die eigen natuurlijke mens, die in zijn eigen wil, die zegt, ja, maar. En die bokst tegen de dingen aan van God. Daar zal een mens zijn wil veel erger tegen aanboksen dan tegen iemand anders zijn wil. Waarom? Omdat de ene mens kan tegen een menselijke wil aanboksen. En dat kan even moeilijk zijn, maar dat is niet een werkelijk probleem, want je staat op hetzelfde niveau. Zie? Maar wanneer de wil van God daar tegenaan komt, dan blijft dat een terugvechten, want die wil van God is natuurlijk veel sterker dan die wil van ons. En zo wil die wil God, die wil dat leven overnemen om het gelijkvormig te maken aan het leven van de Heer Jezus. Begrijp je? Maar, nogmaals, die poort, we zullen dit een poort noemen, de poort van de geest is dus de wil. En een ieder van ons, die doet eigenlijk wat hij doet, omdat hij het wil doen. Zie? Omdat we doen iets, omdat we het willen doen. En nu, als we deze dingen zien, dan ben je blij als je ze doet. Maar er is ook niemand zo blind als zij die niet willen zien. Je was mensen tegengekomen. Nou, dan moet je in de Bijbel kijken, bijvoorbeeld, dan kijk je naar de Farizeeën. Jezus zegt in Johannes 5, vers 40, gij wilt niet komen. En Johannes 9 vertelde hij ze dat ze ziende blind waren. Dat is het eerste wat hij zei tegen Nicodemus toen hij zei, je moet wederom geboren worden, want anders kun je het koninkrijk Gods niet zien. Het ging over dat zien. Zo, die mensen die waren, je zou kunnen zeggen, ziende, blind. Sommigen waren levende dood. Daar spreekt Paulus over in Timotheus. Daar spreekt hij over degene die levende dood waren. En zo, het zou een erg iets zijn wanneer je zegt, nu ben ik al zo lang bezig, wat is er aan de hand in mijn leven? En die ziel, die is schreeuwende, nederbuigende en onrustig. En wat is het antwoord? Het antwoord is nog niet veranderd. Het antwoord is nog hetzelfde. Het antwoord zal ook hetzelfde blijven. Die ziel die kan alleen maar rusten in God. Die ziel die kan alleen maar werkelijk vrede vinden, een vredige ziel zijn dus, in een volkomen overgave van de wil. Van de wil. We hebben het wel over kinderen en dan zeggen we ze, die heeft een sterke wil. En als je een beetje verder nadenkt, dan kom je vaak tegen, dan denk je nou, deze of gene heeft een sterke wil. Maar soms kom je mensen tegen die heel erg zacht van karakter lijken, die vaak nog veel sterker zijn van wil, dan iemand die zo bezig is. Goed, dus als we even zien, we gaan eerst even verder lezen hier, in 1 Korinthe, we waren in vers 26... dat de dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En wie wil er dwaas zijn? Wie wil er zwak zijn? Ik heb wel allerlei, er zijn allerlei sportgroepen die hebben te doen met krachtsport. Je spieren opbouwen. Op een of andere manier. En als je dan ook nog naar die sportwereld zou kijken, dan zie je ook nog hoe ze zich allemaal die spieren ontwerpen. Hè? Ontwikkelen. En dan staan ze er ook nog zo paraat mee. Hè? Of deze kan zo verlichten en die kan zo verlichten. En zo wat. Maar heb je wel eens een sport gezien om te zeggen, ik zal eens zien hoe zwak dat ik kan worden? Nee, dat is dwaas, die kom je niet tegen. Zo heb je ook scholen om mensen wijzer te maken. Maar heb je wel eens een school gezien om mensen dwazer te maken? Zo zie je dat het helemaal onnatuurlijk is wat we hier lezen. Zodat het helemaal anders is dan hetgeen dat wij gewend zijn. Zodat het helemaal niet strijkt met de dingen die we kennen. Met de dingen waaraan we gewoon zijn. Dan gaat het helemaal niet mee gepaard. Het is recht tegenovergesteld. Lees maar verder. Er staat hier, en het onedele der wereld. Iedereen kijkt naar het edele der wereld, niet naar het onedele. Er is nog niemand die zegt, ik zal eens kijken hoe onedel dat ik kan worden. Of het verachten heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is. Nou, heb je wel eens naar niets lopen zoeken? Ja, dat doet niemand. Niemand is naar niets aan het zoeken. Dat is zelfs een dwaas gezegde in je oren. Dan zeg je bij jezelf, ja, nu moet ik het niet gekker maken. Dan gaat hij helemaal de kaart uit. Naar niets lopen zoeken. En toch gebruikt God hetgeen dat niets is. Eigenaardig, hè? Of niet? Nou, het is eigenaardig voor ons. Maar ik denk als we een beetje verder kijken, dat we ook weer zien van niet. Opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Waarom? Hij geeft de reden. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Geen vlees. Niets dat uit het vleeselijke, dat uit het natuurlijk is, zou roemen voor God. Dan is er maar één ding te doen en het moet allemaal opzij staan. Want zo gauw als er enige plaats aan gegeven wordt, dan zal het roemen. Al het natuurlijke zal roemen in hetgeen natuurlijk is. En dan maakt het niet uit of dat van u of van mij is. Al hetgeen natuurlijk is, zal roemen. En daarom staat er hier op dat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God. En rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is. Die roemt, roemen in de Heere. Die roemt, roemen in de Heere. Is er ook maar iets anders? Daar we in zouden kunnen roemen. Nee, er is inderdaad niets anders waar we ook maar in zouden kunnen roemen. Zo zie je dat God, die kan dat natuurlijke absoluut niet verwerken. Zo het natuurlijke moet absoluut aan de kant gezet worden. En als de Heilige Geest het heiligdom werkelijk onder zijn beheer mag hebben, dan zal het zijn dat die wil die ervoor zit. Dus laat ons veronderstellen, er is een poort hier. En die poort, ja, er moet door binnen gegaan worden, maar die poort die is hard. Dus die poort die moet gebroken worden. Daarom hebben we ook niet alleen dat het woord van God is een zwaard. En de zondag hebben we eraan gedacht dat het was de balsem van Gilead. Maar het is ook een hamer. Een hamer. En met de hamer van Gods woord wordt onze wil gebroken, is de bedoeling. Zodat er een vrije toegang mag zijn, want dan alleen wanneer die wil gebroken is, kan die geest vrijelijk naar buiten komen. En is het niet meer de natuurlijke mens of de ziel die naar buiten komt, maar is het de geest die naar buiten komt. Dan zit er niet de wil meer voor. Dan is het niet meer ik wil. Maar dan is het zoals de Heer Jezus ook zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Is dat het verlangen van ons hart? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat is het verlangen van mijn hart. Ik zou willen zeggen, dat is het verlangen van mijn hart. Maar dan gaat er wel een proces, is er dan aan de gang. En wat is het proces? De hamer van Gods woord op de poort van de wil. En dat is een moeilijk proces, wanneer dat aan de gang is. Maar het levert een hele vrijheid, wanneer de geest daardoor vrijgemaakt wordt. Dan heb je dus een vrijgemaakte geest, die niet meer gebonden is door de poort van de wil. We weten dat er niets ergers is dan gebonden te zijn door slavernij van het eigen ik. Dat is gewoon hetzelfde in een parallel met een poort die eigenlijk de geest belemmert om vrijheid te krijgen. En wat een vrijheid er is wanneer de Heilige Geest zijn vrijheid door onze geest vrij te zetten uit kan leven. Dat is de bedoeling van God. Laat ons nog even teruggaan naar Psalm 42. En zien hoe die hoe dat hert schreeuwt. Maar schreeuwt het hert naar? Het schreeuwt naar waterstromen. Want die heeft die nodig. Alsof schreeuwt mijn ziel. Mijn ziel dorst. Naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Zie, je krijgt hier dan naar het eind toe bijvoorbeeld de vraag. Waar is uw God? Is God ver weg? Is God ver weg? Je hebt toch wel eens gehoord van dat jongetje? En iemand zei tegen hem, ik ben op zoek naar Jezus. Hij zegt, ik wist niet dat hij weg, dat hij kwijt was. Jezus is niet ver weg. We hadden schik om een klein pamfletje dat we hadden gekregen. En er was een jongetje die ging voor de eerste keer met zijn moeder naar kerk. Een heel gedegen ging hij mee naar kerk. Moest heel stil zitten. Maar de dominee die sprak aan die dorst heeft, die komen en nemen van het water. Het levende water. Om niet. En zo iedere keer zei die dominee dat. En dan vind je het verder niet veel begrepen, niet veel gehoord. Hij moest heel stil zitten. Maar hij had toch al een hele poos geluisterd. En ineens zegt hij, als die dominee dat nou nog een keertje zegt. Want ik heb zo'n dorst, dan zal hij wel begrijpen dat ik ook zo'n dorst heb. Hij neemt zelf iedere keer een slokje. Dan zal ik toch ook wel een slokje krijgen. Dus ineens, voordat zijn moeder hem terug kon houden, schoot hij daar vandoor en hij ging op dat gangpad en hij ging die preekstoel op en hij nam dat beetje water. Nou, zijn moeder schaamde zich natuurlijk een ongeluk. De mensen die lachten, maar de dominee zei, hier is er één die het gehoord heeft en die gekomen is. Is er één die het gehoord heeft en gekomen is. Wat is uw God, zegt hij. Dat zegt de psalmist, hè? En dan krijg je iedere keer dat antwoord. Hoop op God. Hier is die nederbuigende ziel, die onrustige ziel. Maar die ziel zegt, hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Ik wil u nog even verder nemen, een paar stapjes, Psalm 116.
En daar hebben we een poosje terug even aandacht aan besteed. Het is wel goed om dat even aan te halen. In vers 12 lezen we: wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewijzen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heere aanroepen. Die beker van verlossingen. O, om van jezelf verlost te zijn. In het Engels hadden we ook een lied over. Oh, to be saved of myself, dear Lord. Om zo vrijgezet te zijn. Hoe zijn we vrijgezet? Nog even terug naar Psalm 62. Waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Immers is mijn ziel stil tot God. Immers is mijn ziel stil tot God. Een rustige ziel. Hemelse Vader, wij zeggen u zo dank voor uw woord. Voor de duidelijkheid daarvan. We danken u, Heere, dat we zo in die rust en vrede u mogen kennen door de Heer Jezus Christus. We danken u zo dat de Heilige Geest gekomen is om zo de weg te wijzen door het woord. Om te laten zien die dingen die het licht op de Heer Jezus stralen. Die ons hem doet zien. Die ons hem doet beleven. Vader, we zeggen u dank voor de genade die gij voortdurend geeft. En dat gij in zulke genade, ontferming en liefde met ons omgaat. Heere, dat hoewel dit moeilijke werk, de verbreking van de wil, Heere, dat gij dat toch in liefde en genade doet. Heere, dat we dat altijd mogen zien. Dat gij zo die stilte geeft aan de ziel. Dat de geest vrijgezet mag worden. Vader, dat het geestelijke leven ten volle geleefd mag worden. Zodat inderdaad in alles de Heer Jezus de eerste mag zijn. Geroemd mag worden. Want Hij is onze rechtvaardigmaking. Onze heiligmaking. Onze wijsheid. De kracht Gods. Vader, Hij is de verzoening. We danken U zo zeer. Voor hem. En dat hij ons zo lief heeft gehad. Ver boven onze gedachten. Dan kunnen we alleen maar zeggen: dank u, Vader. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heilige Geest. Dank u, drie-enige God. U zij alle eer en heerlijkheid. Tot in de eeuwigheid. Amen.